vorige week heb ik het gehad over de ballast van druk, druk, druk. En ik heb het gehad over een ballast van een onvervuld leven. En de ballast van onbeleden zonde. En ik wil met u vanmorgen heel graag nadenken, of vanmiddag is het al, over de ballast van afgoderij. En weet je, als ik me aan het voorbereiden ben voor een preek, dan is het zo dat ik me steeds echt de gedachte heb dat het ook een verschil gaat maken. Dat het verschil gaat maken in je leven. Ik ben me bewust, pakweg, over 120 jaar is niemand meer in deze ruimte dat hij nog hier op aarde is. En ik bid steeds dat de prediking zo zal zijn dat het een verschil maakt voor de eeuwigheid. Dat God door me heen een verschil kan maken voor de eeuwigheid. En dat hij me straks, hopelijk, als we elkaar zien voor Gods troon, dat hij zich dat kunt herinneren. Dat God dat gebruikt in uw leven om meer op Jezus te lijken. En zo bereid ik me ook voor. Ik bereid me echt al biddende een hele week echt voor. En ik ben met dit onderwerp, dat heeft me ontzettend geraakt. Als ik met u wil nadenken over afgoderij, de ballast van afgoderij. En ik zal zo dadelijk met u kijken wat ik daarmee bedoel. Dat zullen geen beeldjes zijn en geen amuletjes en geen geluksbandjes. Dat ligt zo voor de hand, daar zal ik het niet zo direct over hebben. Maar dingen die goed zijn, die in ons leven een plek gaan innemen, die plek die het niet toekomt. En ik zal dat ook aan de hand van een voorbeeld laten zien. Maar ik wil graag met u lezen een hele korte tekst uit Efeze 4, vers 26. En daar staat dan in de NBG-vertaling staat, of NBV-vertaling staat, geef de duivel geen kans. Andere vertaling zegt, geef de duivel geen voet. Geef de duivel geen plaats. Dat is een andere vertaling. Dus, en wat dat nu te betekenen heeft, dat wil ik u graag uitleggen. En hoe dat in uw leven, zeg maar, gestalte krijgt, dat de Satan, de duivel, toch een kans krijgt. Daar gaat deze preek over, want daar gaat het over afgoderij. Laten we zo dan nog even samen bidden. Vader, hoe kunnen we de ziel van de mens bereiken, Heer, als prediker? Dat gaat gewoon niet. We spreken altijd van buitenaf en het moet altijd van binnenuit veranderen. Wat een verwondering, Heer, dat de alom tegenwoordige, alwetende, eeuwige, heilige God in uw Zoon Jezus Christus op aarde is gekomen om een relatie met ons aan te gaan. Een exclusieve liefdesrelatie. Exclusief. Dat betekent eigenlijk, Vader, dat andere liefdes worden uitgesloten. Dat betekent exclusief. Het komt u alleen toe, zoals de liefde in een huwelijk exclusief voor een man of vrouw is. En alles wat daar buiten valt, noemt u afgoderij. En ik wil u bidden, Heere God, dat we beseffen dat het diep onze ziel zal raken en dat we veranderen van binnenuit. Dat we ons laten toetsen in onze harten op onze eigen afgoden. En dat we daarvan bevrijd worden omdat het ons belast om te groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Wilt u zo met ons zijn? Heere God, wilt u spreken? Wilt u passie geven in het spreken? Heer, wilt u passie geven in het luisteren? Dat bid ik u zo in Jezus' heilige naam. Amen. Als je zo naar deze tekst kijkt, geeft de duivel geen plaats of geeft de duivel geen kans. Daar zit een heel bijzonder geheim eigenlijk in die tekst. Want het woord wat daar eigenlijk, dat wordt steeds op een andere manier vertaald. Dat wordt gezegd, geeft de duivel geen voet. Dus als het ware een voet tussen de deur of geeft de duivel geen kans. Als je eigenlijk aan zo'n borduurwerkje denkt en je gaat daar zo met zo'n naald overheen en dan heb je zo'n lusje. Op een gegeven moment, als dat haak je in die lus komt, dan raffel je een heel borduurwerk uit elkaar. En dat woord wat hier gebruikt wordt voor voet, plaats of kans, dat is het woord topon. En dat betekent eigenlijk, dat woord gebruikt, dat woord voor een aanlegplaats. Of het wordt gebruikt voor bruggenhoofd. En we weten allemaal in de Tweede Wereldoorlog, op een gegeven moment dan zie je eigenlijk gebeuren dat de geallieerden gaan landen in Normandië. En dan slaan ze daar bruggenhoofden. En dat kost ongelooflijk veel mensenlevens. Maar op het moment dat die bruggenhoofden geslagen zijn, is dat de basis waardoor Europa bevrijd wordt. Op het moment, dat was ook bij de Falklandeilanden zo, op het moment dat Engeland een bruggenhoofd had, was het zo dat dat hele land veroverd kon worden. En op het moment dat de Satan, als de duisternis een bruggenhoofd geslagen heeft in uw leven, dan is het zo dat daar gaat het om. Het gaat erom dat er een bruggenhoofd geslagen wordt en dat kan zijn door occulte zaken, dat kan zijn door verkeerde zaken, dat kan zijn door zonde, dat kan zijn door als de duisternis als licht voordoet. Maar ik wil vanmorgen eigenlijk heel erg graag met jullie nadenken over een bruggenhoofd wat geslagen wordt door goede dingen die niet de plek in ons leven krijgen zoals God het bedoeld heeft. En ik zal zo dadelijk, dat kan tot een afgod worden. En wat bedoel ik? Ik zal je meteen vertellen wat ik bedoel en dat zal ik ook verder uitleven. Dan gaat het over relaties, dan gaat het over een huwelijk wat eigenlijk niet de plek heeft. Een huwelijk kan zo geadoreerd worden, dat kan zo boven alles staan, dat het de plaats gaat krijgen die God eigenlijk toekomt. Een gezin, werk, macht, carrière, huis, bezit, rijkdom, kinderen, seks, je lichaam, sport, hobby. Allemaal kan het tot een afgod worden. En over die dingen heb ik het. Waar God ons eigenlijk mee zegenen wil, en dat op een gegeven moment de zegen en de gave die God gegeven heeft een totaal andere plek gaat innemen en een hogere plek krijgt als de gevel zelf. En dat is eigenlijk een principe, als het gaat om gezondheid, als het gaat om deze dingen waar God ons zo ontzettend mee zegent, met een carrière, met een gezond lichaam, met een bijzondere machtspositie, gezagspositie, met geld, bezit. Dan zie je dat God, dat heeft allemaal zijn waarde, dat is een zegen van God en dat kan in ons leven een plek gaan innemen. En gaat ook vaak een plek innemen die het niet toebehoort. En dat principe, dat wil ik u even uitleggen, wat ik daar nu echt mee bedoel. En dat wil ik verder uitwerken. En dat gaat, ik lees de tekst niet voor, maar dat gaat over een gegeven moment. Dan is het zo dat Jezus, die wordt gedoopt door Johannes de Doper. En dan bekent God zich tot zijn zoon. Dat is in Lucas 4. Dan bekent God zich tot zijn zoon en dan zegt hij, deze is mijn geliefde zoon. Deze is mijn geliefde zoon. Er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En dan komt het geslachtsgericht van de Heer Jezus en dan gebeurt er iets in Lucas 4, direct op de doop, direct op die bekenning van God, dit is mijn geliefde zoon, staat er Jezus vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Heilige Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht wordt door de duivel. En wat gebeurt daar? Meestal hebben we dat niet zo goed in de gaten, hè, wat daar nu precies gebeurt. Er zijn 3 verleidingen. Jezus heeft 40 dagen gevast en dan komt de Satan en dan staat er ook dat hij honger krijgt. En dan komt de Satan en die zegt tegen de Heer Jezus, maak van deze stenen brood. En dat doet hij als volgt, dan zegt hij, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen de stenen dat hij brood wordt. En de vraag is nu, ik weet niet of u zich daar al zo ooit heeft afgevraagd, wat zou daar nu zo zonde aan zijn? Want een paar hoofdstukken later is het zo dat Jezus vijf broden en twee vissen krijgt, hij breekt dat en dan vermenigvuldigt hij zeg maar, dat brood en doet daar 5000 mensen mee voeden. Hij heeft de macht van God gekregen om dat ook te kunnen en hij is ook Gods zoon. Wat is nu dan de typische zonde? Waarom zou dat een gigantische, zeg maar, zou dat enorme gevolgen hebben? De reden dat de Satan dat vraagt is dat de Heer Jezus zijn gezag en zijn macht gaat aanwenden voor zichzelf buiten Gods wil om. Dat gehoorzaamheid minder wordt als datgene wat je eigenlijk wil doen. Op het moment dat God zegt tegen dat hij de wil van de Vader doet en 5000 mensen te eten geeft, is een ander principe als dat hij nu van een steen brood maakt en zichzelf ermee voedt. De tweede verleiding is eigenlijk dat Satan die brengt Jezus op een hoge berg. En dan zegt hij tegen de, zeg maar, zegt hij tegen de Heer Jezus, en daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Wat is daar de kern van? Want in principe is het zo, in Colossense vind je dat alle macht, alle koninkrijken, alles is tot zijn eer en door hem en tot zijn eer geschapen. Nu, door de zondeval is dat in de claim van de Satan gekomen, van de duisternis. Maar wat is nu de zonde hier? Wat is nu de zonde? Want wat hier gebeurt is dat Jezus krijgt iets aangereikt wat al van hem is. De prijs is natuurlijk hoog. De prijs is dat Satan zegt, als je dit doet, dan en mij aanbidt, zal ik je dat geven. Twee dingen onthouden. Wat je aanbidt, dat ga je ook dienen. Maar wat hier eigenlijk aangeboden wordt, dat is zonder kruis, zonder lijden, zonder bespuwing, zonder überhaupt zeg maar, aan het kruis te gaan, kan Christus dat krijgen wat de Heere God is ontnomen. Maar hij doet het dan buiten de gehoorzaamheid en buiten Gods plan. De dingen die goed zijn, die kunnen zo aangewend worden dat het zeg maar diepe, intense zonde is. En dan zie je eigenlijk ook een principe hier dat dat is wat ik me altijd, wat ik altijd onthouden heb. Dat is dat in de Bijbel, je kunt het echt erop naslaan, zie je dat er een kruis komt. Eerst komt er een lijden. Eerst komt er, zeg maar, pijn. Afsterven aan jezelf. En dan pas verheerlijking. En in de duisternis is het altijd omgekeerd. Altijd wordt je aangeboden verheerlijking. Altijd wordt je aangeboden zonder kruis, zonder afsterven aan jezelf, wordt je heerlijkheid aangeboden, wordt je glorie aangeboden. En als je daarin meegaat, volgt de pijn, volgt de diepe nood, volgt datgene wat een mens zo gigantisch schaadt. En de derde is precies hetzelfde, Satan die zet Jezus op de tempel en zegt hij, gooi je naar beneden, want de engelen zullen je opvangen. En dat klopt. Psalm 91, vers 11, daar staat geschreven, want hij zal voor je engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Maar ook weer buiten gehoorzaamheid, buiten Gods wil. Een gift die hem gegeven is, een gave van macht en van gezag, die de Heere God als mens gegeven is, wordt buiten het bereik van de Heere God aangewend voor zichzelf. Nou, daar gaan we nu praktisch over nadenken. Hoe dat nu in ons leven functioneert. Want ik heb dit als voorbeeld genomen, want soms dan is het zo dat we denken van, dit overkomt mij niet. En dat heeft bij mij geen functie. Maar ik zal u één ding garanderen. Dat als de Heer Jezus daarin verzocht wordt, dan zal het u zeker, zal u zeker daarin verzocht worden. En ik hoop ook dat u een beetje zult zien wat voor afgoden dat we eigenlijk zelf in ons hart dragen. Ik weet nog goed dat ik op, we hadden een maand of twee, geloof ik, nog voor de vakantie hadden we een vaste tijd in de gemeente. En toen was ik me op deze vaste en gebedstijd aan het voorbereiden. En ik kreeg zo op mijn hart van Miel. Het was als het ware alsof de Heilige Geest me zei, ga je deze dagen apart zetten en toetsen op je afgoden. Toetsen op je afgoden. En weet u, wat zijn afgoden? Wat een afgod is, is alles wat belangrijker voor je is dan God. Dat is de volgende dia. Alles wat belangrijker is dan voor je is dan God. Het tweede, alles wat je hart meer in beslag neemt dan God. En alles wat je zoekt bij een afgod, wat God alleen maar kan geven. En weet je, ik was eigenlijk zo aan het lezen in Gods woord en dan kwam ik op een gegeven moment kwam ik in Ezechiël 14 vers 3 uit. Daar komen oudsten, die komen bij Ezechiël. En die komen bij Ezechiël, dat is een profeet, en dan komen ze bij Ezechiël om de Heere te raadplegen. En deze mensen die gaan er bij Ezechiël zitten, die gaan voor hem zitten, zo staat het ook beschreven. En ze komen eigenlijk naar die profeet om de Heer te raadplegen. En Ezechiël die bidt en krijgt ook een stem van de Heere God. En de Heere God die zegt tegen hem van, dat hij deze mensen wil hij zeg maar. En het woord wat we zeg maar, Ezechiël 14 vers 3, laat die tekst maar zien Melissa. En het woord van de Heer werd op mij gericht. Mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart. In de NBV-vertaling staat, mensenkind, deze mannen koesteren hun afgoden. En God geeft geen antwoord. Hij laat zich niet raadplegen. En ik wil het eigenlijk hebben, want die staan daar versteld van. Wat afgoden? Wat afgoden in ons leven? We hebben geen beelden, we hebben geen geluksbandjes, we hebben geen amuletten. En dan gaat het eigenlijk om die gaven die God gegeven heeft aan Israël. En dat dat een grote, hogere plaats had gekregen als hemzelf. Dan gaat het over een geslaagde carrière, gezondheid, materiële bezittingen, huwelijk, gezin, zoals ik het noem. En dat is eigenlijk, Tim Keller die schrijft in dat boek wat ik zo gelezen heb, ook als zeg maar in de laatste weken. Dat gaat over namaakgoden en dan zegt hij op een gegeven moment, het menselijke hart is een fabriek van afgoden. Want, weet je, de dingen waar we ons, en vaak is het ook nog zo dat we er blind voor zijn. Want we vinden dat wat zin heeft en wat zekerheid geeft en wat vervulling in ons leven leeft, dat vinden we eigenlijk wat we omhelzen, wat we eigenlijk vasthouden. En ik besef heel goed dat macht en geld en seksualiteit, dat afgoden zijn, maar alles kan een afgod worden als het zeg maar een alternatief voor God is. Als je daar de zekerheid in gaat vinden, als je daar je vervulling in gaat vinden. En dan zie je eigenlijk dat het eigenlijk een redenatie is van als ik dat heb, zal ik het gevoel hebben dat mijn leven zin heeft, dat ik meetel, dat ik waardevol ben. En weet je, ik hoop dat het heel kort bijkomt, omdat dat zo, zeg maar, op het moment dat je werk hebt, dan merk je dat niet. Maar op het moment dat je baan op de tocht staat, dan weet je wat er gaat gebeuren in je hart, wat er, als het zo lang maar loskomt. Als je gezond bent, dan heb je daar helemaal geen moeite mee. Maar op het moment dat je ziek wordt of een chronische ziekte krijgt en je moet dat meedragen, dan pas gaan die dingen spelen. Ik ga je zo dadelijk een prachtig voorbeeld geven uit Gods woord. En dan zie je eigenlijk dat, daar staat dan die beelden die de Bijbel geeft over een relatie van een mens met zijn afgod. Dat is dat de mensen hebben hun afgod lief. Ze vertrouwen op hun afgod en ze gehoorzamen hun afgod. En dat betekent eigenlijk dat we, zeg maar, intens veel tijd, emotie, daarin steken. Dat er heel veel tijd en emotie en aandacht gaat er naartoe. En dat is een enorme tragedie. Omdat een afgod, ten opzichte van God, is het zo dat een afgod wil altijd gediend worden. Ik zeg dat nog eens. Een afgod wil altijd gediend worden en vraagt altijd meer. En het bijzondere is dat de Heere God, die wil ons dienen. De Heere God wil ons dienen. In Handelingen 17, vers 25, daar staat dat de Heere God wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle leven de adem en de dingen geeft. En datgene wat je afgod is, beheerst je leven. Als iemand macht zoekt, dan wordt hij door macht beheerst. Als iemand rijk wil zijn, dan wordt hij beheerst door geld en bezit. En als iemand aanvaarding nodig heeft, en dat is een afgod, dan is het zo dat hij beheerst wordt door hen waarbij hij in de smaak wil vallen. Dan wil je dat pleasen. Je wil dan horen, ook van je baas of van iemand in je omgeving, dat je er mag zijn. Dat je aanvaard wilt zijn. En ik wil even heel graag kijken met u naar een hele bijzondere man. Die we allemaal kennen. En waar ik eigenlijk heel erg door geraakt ben. Door dat hele voorbeeld eens echt goed door te spitten. Wat er nu precies gebeurt. Het gaat over Abraham. Weet je, in Genesis 12, vers 1 tot en met 3, daar komt de Heere God met een onvoorstelbare belofte bij Abraham. Hij krijgt de opdracht wel, zijn land, zijn familie, zijn huis, zijn haar te verlaten. En naar een land te gaan wat de Heere God hem zal wijzen. En die belofte die erop volgt, misschien is dat wel de enige voorwaarde die hij moet voldoen, dat hij uit zijn land moet gaan, dat hij zijn familie moet achterlaten, dat hij zijn huis moet achterlaten. En de belofte die daaraan vasthangt is dat God alle volken op de aarde door hem zal zegenen en zijn nakomelingen. En die prijs is natuurlijk ontzettend hoog. Want wat Abraham moet verlaten is een stuk veiligheid. De vrede, de voorspoed, dan moet hij achterlaten. Alles waar zijn mensenhart zich eigenlijk aan zou kunnen hechten, dat moet hij achterlaten. En hij weet niet waar hij naartoe gaat. Want in Hebreeën 11, vers 8, daar staat dan geschreven, en hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En dan krijg je, maar Abraham die heeft dus een vooruitzicht, een intens vooruitzicht dat er nakomelingen zullen zijn. Hij heeft een vooruitzicht dat God hem zal zegenen met een zoon of zonen. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende. In Genesis 7 staat dat ook, dat aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan tientallen jaren die verstrijken. En het wordt steeds moeilijker om op die belofte, zeg maar, te vertrouwen. En op een gegeven moment, dan is Abraham 100 jaar en Sarah 90 jaar. En dan komt Isaac, wordt geboren. En die jarenlang wachten. Weet je, ik heb hier opgeschreven, eigenlijk kunnen alleen maar echtparen weten die vruchtbaarheidsproblemen hebben. wat het betekent om jaar na jaar en jaar na jaar te wachten en steeds weer opnieuw die teleurstelling dat je niet in verwachting bent. En dat heeft bij Abraham en Sarah heeft dat enorme wortels, dat heeft dan natuurlijk sporen getrokken. Zijn geloof is gelouterd, maar Abraham die had alles opgegeven. U moet dat ook in die context zien van zeg maar alles verlaten. Hij heeft alles verlaten in het vertrouwen dat er nakomelingen zouden zijn. En dan is het zo dat hij moet wachten en wachten. En opeens dan wordt Isaac geboren. En dan is het zo dat iedereen kan zien dat hij geen dwaas is geweest om alles achter zich te laten. Zelfs op hoge leeftijd is het zo dat dat zichtbaar is dat God in zijn leven heeft gesproken en dat dat kind, Isaac, de zoon van de belofte, dat die geboren wordt en dat hij geen dwaas was om God te geloven. Maar nu komt de grote vraag. En die grote vraag is, had hij nu alles opgegeven voor de gave van die zoon? Hij had die belofte dat God door zijn nakomelingen zou die zegenen. Heeft hij nu het huis en haard verlaten om die belofte dat hij een zoon zou krijgen? Of heeft hij huis en haard verlaten uit liefde voor God? Dat is de essentiële vraag. Dat is ook een vraag voor uw leven. Ik moet zeggen, als ik terugkijk naar mijn bekering, sta ik er versteld van dat de Heere God daarop inging. Ik was werkeloos. Ik zocht werk. We hadden al zeg maar een dochter. Rietje was in verwachting dan van onze oudste dochter. En ik was in grote, grote nood. We hadden geen huis. En toen kreeg ik het evangelie uitgelegd. En toen ben ik naar de Heere God gegaan en heb gezegd, ik wil geloven dat Jezus mijn verlosser is. Maar Heer, hoe kan ik dat nu geloven? En toen stelde ik voor dat ik werk zou krijgen en een huis. En dat God daardoorheen zou spreken en dat ik dan zou geloven. Ik schaam me er diep voor. Maar het gebeurde. Het gebeurde. God kwam me daarin tegemoet. Ik kreeg werk en we kregen een huis. Op een wonderlijke manier. Ik ben geknield. Ik heb toen een bijbelstudie gedaan. Ik ben geknield. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Maar dat is niet de basis geweest later om hem te volgen. Ik werd er wel op getoetst. God zei, heb je me lief omdat wat ik geef? Of heb je me lief om wie ik ben? En daar groei je natuurlijk in. En hier was de grote vraag bij Abraham, had hij nu alles opgegeven voor zijn zoon, voor zijn nageslacht? Of had hij het opgegeven voor God zelf? Had hij het opgegeven voor de liefde? Was God met een ander woord een middel geweest? Want ik zie het zo vaak. Weet je, het is geen theorie waar ik het nu over heb. Ik kijk dan in mensenlevens en dan is God een middel. God is een middel geworden tot het doel wat ik heb. Maar is God een middel of is God het doel? Dan komt die tweede roeping. Dat moet een ongelooflijke shock zijn geweest. Die tweede roeping dat God, zeg maar, alleen al als je kijkt hoe de vraag gesteld wordt, dat God tegen Abraham zegt, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, op 4 verschillende manieren wordt dat aangeduid. Uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En als je hier zo kijkt hoe dat beschreven wordt, hoe God hem aanspreekt, dat hij zegt, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. En weet je, Isaac, kon in het hart van Abraham een absolute afgod zijn geworden, of was misschien zijn afgod. Want hij was de zoon van de toekomst. Hij was de zoon van de belofte. Hij was de zoon waar alles eigenlijk door gezegend zou worden. En nu vraagt God hem dat op het altaar te leggen. Isaac was de zekerheid voor de toekomst. Isaac was de zoon van de belofte. Op Isaac was eigenlijk alles gericht. En dan zegt God, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria. En ik zal je op een van die bergen laten zien waar je hem zeg maar zult moeten offeren. En ze komen dan op die berg, ze bouwen dan een altaar. Dat altaar krijgt de naam Yahweh Yireh. Dat is eigenlijk de naam van God die daar geopenbaard wordt. En dat betekent eigenlijk, dat altaar krijgt de naam, de Heere zal voorzien. En dan legt hij Abraham legt Isaac erop. Hij bindt hem vast. We denken dat er een klein jongetje is geweest, maar die moet ongeveer 30 jaar zijn geweest, 33 jaar. Ik geloof dat hij in de leeftijd van de Heer Jezus was. Dan bindt hij hem vast, dan neemt hij een mes. En dan wordt dat verhinderd. Maar waar gaat dat nu om? Waar gaat dit verhaal nu om? Over twee dingen. Zolang als Abraham niet hoefde te kiezen voor zijn zoon en gehoorzaamheid aan God, was niet bekend of hij het had gedaan voor de liefde tot God, of dat hij het had gedaan voor de belofte, of hij het had gedaan voor zijn zoon. En zo subtiel, als je dit ziet, zo subtiel is afgoderij. Het sluipt in je leven. Een carrière kan zo'n hoge plek krijgen. Het sluipt erin op het moment dat het op het altaar gelegd moet worden. Zie je wat het is. Je ziet pas of het een afgod is als je gevraagd wordt om het op te geven. Je kunt in een carrière, en ik heb voor sommige beslissingen gestaan, dan kun je in een carrière een knik krijgen als je zegt van, dit is niet integer. Dit is niet zoals God het wil. En dan kan dat best een gevoelige klap worden voor je carrière-gedachte. Dat je zegt, dit kan ik niet voor mijn geweten en niet naar God toe. En dat je kleur gaat bekennen. Ook in het doen. Niet in het zeggen, maar in het doen. En op dit moment dat je dan de consequenties gaat begrijpen, dan ga je eigenlijk zien wat voor een plek dat bijvoorbeeld geld of seksualiteit of een huwelijk of kinderen, wat dat allemaal te betekenen heeft. Als je dat moet gaan afgeven. Als het een andere plek in je leven moet krijgen. En weet je, de vraag, ik heb me de vraag gesteld, God zegt op een gegeven moment dat hij zegt, nu weet ik, nu hij dat gedaan heeft, Abraham, nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Dat zegt de Heere God. Nu weet ik dat u uw enige mij niet onthouden hebt. Maar weet je, u kunt het zo overleden dat het een aha-effect is voor de Heere God, maar God is alwetend. Hij wist de uitkomst. Daar gaat het niet om. Maar wie wist het niet? Abraham zelf. Abraham zelf wist niet op het moment als hij die gang gaat naar dat altaar, dan wordt zijn hart getoest. En het bijzondere is eigenlijk dat op weg al dan toe vraagt Isaac, daar is het vuur, daar is het hout. Waar is dan het offer? En dan zegt hij, de Heere die zal erin voorzien. Op dat moment openbaart zich iets geweldigs. Dat hij namelijk de keuze heeft gemaakt om alles, huis en haar te verlaten. Niet voor de belofte. Maar hij heeft alles verlaten uit liefde voor diegene die hem alles ook zal geven. En weet je, dat is een enorme, ik kan me dat niet voorstellen, maar het is een enorme zware gang wat Abraham heeft gemaakt naar een altaar. Ik kan alleen maar iets over mijn eigen leven dan toetsen en zeggen van wat was dat toch een zware gang om dat op het altaar te leggen. Wat was dat toch moeilijk, wat was dat toch een gevecht, wat was dat toch verschrikkelijk dat ik zo gevochten heb. Om het echt op het altaar neer te leggen. Maar weet je wat zo bijzonder is? Dat de Heere zal voorzien, dat maakte van Abraham, een veranderde Abraham, niet een gemiddeld mens. Maar dat is een van de grootste figuren uit de geschiedenis. Want zowel het Jodendom als het Christendom als de islam zien hem als de grondlegger. En waarom is hij dat? Waarom is hij dat geworden? Omdat God afrekende met een afgod, of wat een afgod zou kunnen worden in zijn hart. Want het is exclusief. Ik moest er vanmorgen, toen ik aan het bidden was, toen heb ik gebeden, Heer, de liefde tussen u en ons en van ons naar u is exclusief. Exclusief is eigenlijk dat alle andere dingen worden buitengesloten. Het is iets wat God ons gegeven heeft en wat exclusief is. En hij wil dat ook niet laten innemen door een gave, door een zegen, door een carrière, door gezondheid of bezit of seks of macht. Het is exclusief. En waarom is het exclusief? Dat is de tweede waar dit verhaal over gaat. Niet alleen over de afgod van Abraham. Maar het is natuurlijk zo dat Isaac, die zou nooit de zonde kunnen wegnemen. Niet van Abraham en niet van Sarah en niet van u en mij. Want God zou voorzien. In dat verhaal zie je ook dat op het moment dat verhinderd wordt dat Isaac geslacht wordt, dat God ingrijpt en Abraham zich omdraait en ziet daar een ram in de struik verwacht. En dat wordt het vervangingsoffer. Maar jaren later gaat ook een vader dezelfde berg op met de enige, zijn geliefde, de zoon die hij lief heeft. Hij bindt hem op het kruis. En dat is geen vervangingsoffer. En de Heer Jezus wordt als een lam geslacht. En er is niemand die tussen beiden komt. En weet u wat ik zo indrukwekkend vind? Dat God zegt van tegen Isaac, nu weet ik dat u godsvrezend bent. Een andere vertaling zegt, nu weet ik dat u me lief hebt, omdat u uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Maar het is zo ontzettend ontroerend. Ik heb hierboven geschreven, o God, hoe kan ik dit nu zonder een traan te laten uitspreken? We weten dat God ons lief heeft, omdat hij zijn zoon niet onthouden heeft. God zag in Abraham zijn liefde en toen zei hij, oké, je hebt je zoon niet onthouden, ik geef je een vervangingsoffer. Maar hier is sprake van wat op Golgotha gebeurd wordt, op een van die bergen, waar het kruis wordt opgericht, dat we mogen weten dat God ons lief heeft, omdat hij zijn zoon niet onthouden heeft. En dat moet je hart zo vervullen. Weet je, dat vervult mijn hart zo. Dat ik zeg van Heer, reken af met de afgoden in mijn hart. Reken af. met de dingen die hij geschonken heeft en die mij op een andere plek terechtkomen waar ze niet horen. En op het moment, weet je, je hebt van die momenten in je leven. Ik had zo'n moment in 2000, jaar 2000, kwam ik in het ziekenhuis terecht. En eigenlijk was het, dat was heel erg moeilijk allemaal. En er bleef, laat ik het zeggen, ik noem dan de kinderen en kleinkinderen en Rietje niet, maar er bleef één ding over. Eén ding. En dat was Jezus. En weet u wat nu het verpante was? Niet meer directeur, niet meer voorganger, niet meer mijn werk, niet meer mijn hobby, niet meer gemeente. Wat overbleef, wat Rietje en de kinderen, maar wat echt overbleef, was Jezus. En ik kwam tot de onvoorstelbare ontdekking dat het ook alles was wat ik nodig had. Op een gegeven moment blijft hij in bepaalde momenten in je leven alleen over. En dan kom je tot de ontdekking dat dat ook alleen maar alles is wat je nodig hebt. En ik zie gewoon in het leven van Mozes, van David, van Jacob, van Petrus, van Abraham, dat God het niet toelaat dat dingen die goed zijn, het beste worden. Maar dat het beste wat hij gegeven heeft, Jezus, dat dat ook de plek in uw hart moet innemen en dat u moet af gaan rekenen als God u laat zien waar u mee moet afrekenen, dat je daar ook mee afrekent. Dat je als het ware jouw Isaac op het altaar moet leggen. En meestal weet je het pas als het gevraagd wordt. Het kan ook zijn dat God het nu al zegt tegen u. Dat de Heilige Geest nu al tot u spreekt. Wat een afgod is in uw leven. Wat een plek in je leven heeft ingenomen. Wat het niet mag hebben. En het is zo bevrijdend, broeders en zusters. Het is zo bevrijdend. Als je echt ziet van hier. Het is zo'n bevrijding om die dingen ook echt op het altaar te leggen. Want dan ga je ontdekken dat de Heer zal voorzien. Dat Hij het is waar je je aan kunt vastklampen. En dat al die andere dingen, alles tijdelijk is. Alles kortstondig is. Alles maar hele vluchtige voldoening geeft. Hele vluchtige vervulling geeft. En waar je op gerekend had, blijkt op het moment dat je het nodig hebt, niet daarvoor bestemming te vinden. Dat je daar niet op kunt vertrouwen. Ik wil zo graag even stil zijn met u en dat u echt een tijd hebt om even met de Heere God echt een moment te hebben. Ik zou het muziekteam ook willen vragen om naar voren te komen. Dan luisteren we ook naar een prachtig lied. Om in die stilte echt God te ontmoeten en uzelf te toetsen. Om uzelf te toetsen.